Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. We noemen nu Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. En we zingen psalm 86, vers 8. Psalm 72, vers 6 en vers 8. Psalm 89, vers 7. En psalm 73, vers 13. We noemen u nogmaals de schriftlezing voor deze avond, Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. En we zingen psalm 86, vers 8. Psalm 72, vers 6 en vers 8. Psalm 89, vers 7. En psalm 73, vers 13. We wensen u een goede dienst.
In de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouwe houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van God den Vader en van den Heer Jezus Christus, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, ter voortzetting zingen we tezamen van de 86e psalm en daarvan het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Wendt u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en geef weldadig, ondersteun aan den Zoon, uw dienstmaagd van den troon. We noemden u psalm 86 en daarvan het 8e vers. Thank you. schriftlezing voor dit avonduur kunt u opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen en daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 40. Dus we noemden u als schriftlezing voor deze avond Handelingen 8, vanaf het 26e vers tot en met het einde.
En de engel des Heren sprak tot Filippus zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij ging op en ging heen, en zie een moorman, een kameling, en een machtig heer van Kandazee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las den profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem den profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Van zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van dezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood den wagen stil te houden. En zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg, en de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Gemeente, ter voortzetting zingen we tezamen van de 72e psalm en daarvan het 6e en het 8e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En het 8e vers: zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren gekoesterd door de zon, het zal op het gebergt geruis doen horen, gelijk de Libanon. We noemden nu psalm 72 en daarvan het 6e en het 8e vers. Onderwijl zal er gecollecteerd worden en dat zal bestemd zijn voor de GBS. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
medereizigers naar de nimmer eindigende, doch alles beslissende eeuwigheid. Petrus heeft geschreven in een van zijn brieven, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. We zijn vanavond samen ook verband met de GBS. Het woord des Heren, wat de Heren ons gegeven heeft, wat de Heren tot op deze ogenblikken nog gelaten heeft. Hoe lang nog? Onlangs lazen we nog een artikel in een van de kranten waarin stond, zou over 10 jaar dat woord des Heren nog open liggen zoals het zoveel jaren op de kansels in ons Nederland heeft open gelegen. Want er komt wat op af in onze dagen. Dat lieve woord waarin Brakel schrijft in zijn redelijke godsdienst, dat is het woord wat de Heere gebruikt in de wedergeboorte. Dat is het woord wat de Heere gebruikt bij de openbaring van Christus. Dat is het woord dat de Heere gebruikt in de verdere oefeningen van de arme kerk hier op aarde. Die oefeningen mogen leren op die leerschool van de Heilige Geest, wat nu Christus heeft op en aangebracht in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En dan schrijft Petrus, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dus wat er zich ook kan tegen dat lieve woord, het blijft bestaan tot in der eeuwigheid. Hij schrijft nog meer, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Wij zitten hier vanavond en we zijn begonnen met medereizigers naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Nou, Petrus schrijft het hier, want alle vlees is als gras. Er komt een ogenblik, dan wordt uw leven afgesneden. Dan moet u sterven. Hoe komt dat? De mens die zo goed op de aarde geschapen was, lezen we in Genesis. Maar wij hebben het niet goed gedacht. En door die diepe val in Adam zijn we stervende mensen. Want zodra we geboren zijn, begint ons stervensproces. En dan komt er straks een ogenblik en dan blazen wij de laatste adem uit. En dat is wat hij zegt, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen als een bloem des gras. Het gras verdort en de bloem is afgevallen. Ja, we kunnen zo sierlijk pronken met onszelf. Maar straks zal er nog wat stof overblijven. Maar geliefden, we dragen wel een ziel om voor de eeuwigheid. En als we dan in Genesis lezen, dan wordt er gesproken over een drievoudige dood. En nu liggen wij geestelijk dood. Wij zijn van God afgevallen, we hebben God de rug en de nek toegekeerd. En dan had God de mens zo voor eeuwig weg kunnen werpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Maar dat heeft hem niet behaagd. Dat is toch een wonder. En dan heeft hij zijn woord gegeven. En dan heeft hij in 1618, 1619 gezorgd dat het woord er kwam in onze Nederlandse taal. En zo nauwkeurig overgezet vanuit de talen waarin Gods woord geschreven was. En dat woord heeft dat kracht gedaan in ons leven. Want straks dan komt die zeis van de dood en die maait ieders leven af. En als dan dat woord wel gehoord is met het uiterlijke oor, maar het is nooit in de ziel terechtgekomen. Dan zal het eeuwig tegen ons getuigen. Maar nu schrijft hij, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dus het wordt gewerkt in de harten van zondaren. En daar blijft het tot in der eeuwigheid, want het woord des Heren en de kanttekeningen wijzen daar ook op, namelijk des evangelies. En wie wordt er in het evangelie verklaard? Dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus God heeft gedachten des vredes gehad, mensen. Dat is niet te bevatten, dat is niet te begrijpen. En we hebben het al meer gezegd, al zouden we 1000 jaar mogen preken, kunnen we dat wonder nooit uitgepreekt krijgen. Dat God nu heeft neergezien op van die ellendige zondaren, die hem in het aangezicht slaan dagelijks met hun zonden en ongerechtigheden, die hem in het paradijs de rug en de nek hebben toegekeerd. Nee, dan geeft hij dat woord, dan geeft hij dat evangelie, dan geeft hij die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, Jezus Christus. Heeft u hem nodig? Wat betekent die naam voor u? Mag ik wat anders vragen? Bent u ontdekt aan uw doodstaat? Weet u dat u verloren ligt? En dan niet met het verstand, maar met het hart. En dat we straks naar die eeuwige verdoemenis zullen reizen, als er geen godswonder in ons leven gebeurt. En dan dat woord des Heeren. Dat mag er nog zijn. Dat mag nog gepredikt worden. En dan zijn er nog, ook van de GBS, die rondom dat woord staan en vast willen houden zoals de Heeren het ons gegeven heeft. En zoals de Heeren in de eeuwen die achter ligt het zo heeft willen gebruiken. Ook in ons arme Nederland. En waar dat woord Gods in de ziel gelegd is en dat bestaat tot in der eeuwigheid. Want als Christus in het hart verklaard en geopenbaard wordt, dat gaat er nooit meer uit. Dat bestaat tot in der eeuwigheid. En daarom geeft de Heere dat woord nog en daarom onderwijst de Heere nog vanuit dat woord. Waarom? Er zijn nog andere schapen die van deze stal niet zijn en die moet ik ook nog toebrengen. Dus er is nog verwachting. Ja, ik zal mijn geest uitgieten op het zaad en mijn zegen op de nakomelingen, heeft de profeet gezegd. Er is nog verwachting, alhoewel de tijden donker zijn en de aanvallen op Gods woord velen. Want we begrijpen het niet meer en we verstaan het niet meer. Hoe komt dat, gemeente? Heeft u daar wel eens over nagedacht? We hebben wel eens gezegd, als we 100 jaar terugrekenen, toen waren de mensen wat minder ontwikkeld als in onze dagen. Toen hadden ze helemaal geen vragen bij dat lieve woord. Dat gingen ze lezen, dat gingen ze onderzoeken. En in onze dagen, waarin de wetenschap meer geworden is, de kennis meer geworden is, daar zijn er 1000 vragen bij dat woord. Begrijpt u het? Ik kan het soms helemaal niet begrijpen. En dat woord wat de Heere zo rijkelijk heeft willen zegenen, daar zetten wij onze vraagtekens bij. Nee. We gaan vanavond samen luisteren naar een man die niet opgevoed was bij het woord, maar die wel een begeren kreeg naar het woord. En waar de Heere het woord in zijn ziel heeft gebruikt. En die man gelooft dat hij nu in de hemel zit. En daar mag hij God loven. Daar mag hij God prijzen voor dat wonder in zijn ziel. Want die man heeft daar zelf niks aan kunnen doen hoor. Maar dat is een genadig gift geweest van de hemel. Dat was een uitverkoren zondaar die in de tijd is toegebracht. En die nu mag zingen van Gods goedertierenheden. Dat is groot. Zingen van Gods goedertierenheden. Het was een uitverkoren vat om zijn naam te dragen. Wie was die man? Nou, de kinderen weten het al. Het was die moorman. We gaan vanavond nadenken over de moorman. We lezen nu als tekst voor deze avond Handelingen 8, versen 34 en 35. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelven of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigden hem Jezus tot zover. We schrijven onder deze woorden het woord en de moorman. Een drietal gedachten. Ten eerste zijn honger naar het woord. Ten tweede zijn kennis van het woord. En ten derde zijn kracht vanuit het woord. Dus we hadden u gezegd, het woord en de moorman. Ten eerste zijn honger na dit woord. We lezen in de tekst. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u. Er lag een begeerte om uitleg van hetgeen gesproken werd. Ten tweede zijn kennis van het woord. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? We zouden zeggen, het was een dwaas in het woord. En daarom heeft de Heere zijn knecht gestuurd en werd hij wijsgemaakt en zijn kracht vanuit het woord. En Filippus deed zijn mond opende en beginne van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus. En dan zien we in het vervolg dat hij getuigenis mag geven van wie Christus is. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Ja, als gij van ganser harte gelooft. En dan zegt hij het. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Mocht de Geest des Heren ons vanavond leiden in spreken en in luisteren. Onze eerste gedachte was zijn honger naar het woord. De moorman. Het was een man die in dienst was van de koningin van Candacee. Een moorman, wordt wel gezegd, een man met een donkere huid. Die man heeft ingeleefd hoe donker en hoe zwart het was in zijn ziel. Onbekeerd. Maar deze man, die heeft door die opzoekende liefde Gods een begeerte gekregen om naar Jeruzalem te reizen. Jeruzalem, dat was een plaats waar, dat weten we als we oud-testamentisch kijken, dat was een plaats waar werd geofferd. Dat was een plaats waar de dienst des Heren was. Dat was de plaats van de bediening der verzoening. Dus er lag in die hart van die man een begeerte om naar die plaats te gaan van de bediening der verzoening. Om daar te horen wie nu Jezus Christus is. En dan is die man op reis gegaan. Hij is naar zijn bazin gegaan. Heeft vrijgevraagd. Vrijgekregen. Een tijd gekregen. En dan gaat hij die lange reis. En dan gaat hij daar naar Jeruzalem. Met een begeerte in zijn hart. Want er is een honger gekomen in zijn ziel. Hoe komt die honger? De Heere heeft deze man bij aanvang in zijn gemis gezet. De Heere heeft deze man onderwijs gegeven. Hij weet het dat hij reizende is naar de eeuwigheid. Dat hij voor God niet kan bestaan. O, hij is in heel veel dingen nog een grote dwaas en verstaat de dingen des geestes Gods niet. Maar, ik moet straks wel voor God verschijnen. En dan heeft hij gehoord van Jeruzalem, waar Jezus verkondigd wordt. En dan gaande naar Jeruzalem met een begeerte in zijn hart, met een honger naar dat woord. Met als het ware een honger naar Jezus. En voor hem is het nog onverklaarbaar. En dan gaat hij die lange reis maken en dan gaat hij naar Jeruzalem en dan komt hij in Jeruzalem. Dan komt hij daar bij dat tempelplein. En geliefde, wat gebeurt er dan? Dan mag hij dat tempelplein niet op. Dan zou dat een teleurstelling geweest zijn. Waarom mocht hij dat tempelplein niet op? Efeze 2 zegt, vervreemd van het burgerschap Israëls. Dus hij stond er buiten. Het was een besnedene. Hij mocht dat tempelplein niet op. Daar is hij tegengehouden. Hij heeft daar natuurlijk wel bij dat tempelplein het een en het ander gezien. En dat is hem ook nog niet eens meegevallen. De godsdienst daar op dat tempelplein was heel groot. We zijn hier in Handelingen, waar die offerdienst ten einde was gebracht, omdat Christus, dat lam van God, zijn leven gegeven had, was die offerdienst niet meer nodig. En daar op dat tempelplein, daar werden dingen gedaan, daar was de godsdienst nog bezig, en die meende nog zoveel te moeten doen. Het is voor hem een grote teleurstelling geweest daar in Jeruzalem. Een zoekende ziel, een begerende ziel, een hongerige ziel. En dan naar Jeruzalem gegaan, want daar wordt Jezus verkondigd. En dan mocht hij dat tempelplein niet op. Maar wij hebben kunnen lezen dat die man daar een boekrol gekocht heeft. En dat hij weer die wagen is opgegaan en dan is die man teruggegaan. Maar het is een gekende God. En het is Gods tijd om deze man te gaan onderwijzen. Maar op zo'n heel andere wijze als wat deze man gedacht had. Want er staat in 26, en een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga naar het zuiden. Wie was deze Filippus? Dat was een van de diakenen. Jeruzalem uitgevlucht. Saulus was daar blazen, de dreiging en moord. Stefanus was doodgegooid. En hij gevlucht. Hij is evangelist geworden, hij mag Gods woord uitdragen. En dan komt er een tijd dat hij terug wil en ook terug kan naar Jeruzalem. Want met Saulus, ja, wonder. De Heeren heeft die willen bekeren, stil willen zetten. En dan teruggaande naar Jeruzalem. En dan staat hier, en de engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg van Jeruzalem, die afdaalt naar Gaza. Dus de Heeren geeft deze knecht een opdracht. De engel des Heeren sprak tot hem. Hij had een eigen wil. Hij wilde terug naar Jeruzalem. Maar nee, zegt de Heere, ik heb wat anders met je voor, Filippus. Je moet een andere weg gaan. En dat is niet naar Jeruzalem, maar je moet een onbegrepen weg gaan. Want sta op en ga tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Nou, gemeente, eens even nadenken. Filippus, een geroepen knecht des Heren. En dan een weg die woest is, dat wil zeggen, dat is een weg waar eigenlijk niemand over gaat. En als we kijken, ook de weg naar Gaza, die kunnen we op twee manieren maken. En dat is op de weg die woest is, dat is ten eerste dan naar het westen en dan langs de kust naar beneden. En dat is die woeste weg. Of die weg dat we afdalen naar het zuiden en dan ten westen. En dat is de doorgaande weg. Maar nee, zegt de Heere tegen Filippus, die weg niet. Die woeste weg moet je op. Nou, dat is een onbegrepen weg geweest. Want de Heere heeft hem hier nog niet gezegd waarom. Nee, die weg moet je op, Filippus. En dan onbegrepen. En dan weten we, Filippus, zijn hart wordt gebogen en hij gaat de weg die de Heere hem voorstelt. Nou, daar ligt wel een les in, hoor. Wij zijn ook mensen. En ook Gods kinderen, Gods knechten zijn mensen. En die hebben ook menigmaal gedachten. En die worden ook gestuurd. En ook Gods kinderen moeten soms wegen gaan waar ze niets van begrijpen. En dan geeft de Heere een opdracht. Dan zegt de Heere wat ze moeten doen. En ze begrijpen het niet. Ze weten de uitkomst niet. Voor mij is het een wonder dat Filippus niet zegt, ja Heere, maar dat ga ik niet doen. Waarom moet ik nou die weg op? Ik wil daarheen. Nee, zijn hart wordt overgebogen door de Heer. Hij staat niet met zijn beide vuisten naar de hemel. Maar hij is gehoorzaam aan de opdracht die de Heer hem geeft. Ik kan u vertellen, dat is genade hoor. Want wij zijn niet zo gehoorzaam. Of is er in Vriezenveen een volk wat altijd gehoorzaam is aan de Heer? Ik geloof er niets van. De Heere kan wel gehoorzaam maken. En dan buigen ze voor de Heer. Maar van nature zijn wij niet gehoorzaam. En zeker niet als we een weg in moeten. Hè? Het evangelie prediken, evangelist geworden. En dan een woeste weg in waar niemand is. En dan, wat moet ik daar gaan doen? Maar Filippus, hij is gehoorzaam aan de Heere. En hij gaat die weg op die hij moest gaan, die de Heeren hem bevolen had. En dan zien we als hij die weg een tijdje op is en hij bewandelt die weg, dat hij wat tegenkomt. Wie dan? Die moorman. Die naar Jeruzalem was gegaan en die begeerig was geworden. Die een begeerte in zijn hart had, een verlangen in zijn hart. Wat had deze moorman gedaan in Jeruzalem? Hij had daar een boekrol gekocht. Hij had daar de boekrol van Jesaja gekocht. Wat verstaat ge van Gods voorzienigheid? Een onkundige man, een begeerte in zijn hart, en daar in Jeruzalem gewandeld en toch maar een boekrol gekocht. En dan wel een boekrol vanuit Jesaja, het 53ste hoofdstuk. En dan is die man teruggegaan. Teleurgesteld wat hij daar in Jeruzalem gezien heeft. Maar toch die boekrol mee. En dan is hij op die wagen zijn boekrol aan het lezen. Dus hij is aan het onderzoeken. Nou mag ik u eens een vraag stellen. Heeft u vandaag al in Gods woord gelezen? En hoe heeft u dan in Gods woord gelezen? Even pakken, het is 5:30, ik moet om 6:00 gaan. 2 versen, zo, ik heb gelezen en even gauw klaarmaken en daar gaan we. Hebben we zo Gods woord gelezen? Ja, dan gaan we het niet begrijpen. Deze moorman die zat aandachtig Gods woord te bestuderen, te lezen, die boekrol daar op die wagen. En wat is dat noodzakelijk? Jonge mensen, kinderen, we moeten Gods woord lezen. En dat is niet vluchtig lezen, dat is niet gauw een paar verzen voordat we gaan slapen of voordat we naar school gaan. Neem daar maar de tijd eens voor. En lees dan maar eens rustig een paar verzen door en pak de kanttekeningen er maar bij. En lees het maar eens en onderzoek het maar eens. Wat betekent het nu? Wat staat er nu precies? En dan met een biddend hart als de Heeren het wil verklaren. En zo heeft deze moorman ook op de wagen gezeten. Een honger naar het woord. En dan het woord. Dat heeft hij meegenomen vanuit Jeruzalem. En dan komt het openbaar. Wat is zijn kennis van het woord? Dat is de tweede gedachte. Wat was nu de kennis van deze moorman? Als hij daar op de wagen zit. Ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Was er wel wat gebeurd? Ja, gemeente, er zijn wat dingen gebeurd. Die Filippus is die woeste weg opgegaan. Die moorman in die mooie wagen van die koningin van Candace, die is ook die woeste weg maar opgegaan. Die wilden in alle stilte, in alle rust overdenken. Het woord lezen, nadenken. En er was in zijn hart een gebed, want hij verstond dat woord niet. Dus er was een gebed naar boven. O God. En Filippus die moest die woeste weg op. Ik geloof dat die man ook een gebed had. O God, waarom? Wel gehoorzaam. Hij is wel, heeft wel gebogen. Maar wel met raadsels en met vragen. Ja, zo gaat Gods kerk menigmaal een weg van raadsels, een weg van vragen. We leven in dagen dat we het allemaal weten. En dat we de uitkomsten al weten. Nee, die kerk des Heren, die weet niet zoveel. Die leeft zo menigmaal met raadsels en met vragen. En die moeten wegen bewandelen die ze niet kunnen begrijpen. Nee, na deze zult ge het verstaan, hoor. En wat is het dan groot als we die wegen moeten gaan, dat we wel mogen volgen. En dat we niet met die beide vuisten, want oh. En soms zijn er van die harde slagen nodig om de weg te volgen die de Heere met ons gaan wil. En dan in een biddend opzien tot de Heere, die woeste weg onbegrepen. Heere, wat heeft u er nu mee voor? Waarom moet ik nu deze weg gaan? Ik heb zo'n begeerte om in Jeruzalem uw woord uit te dragen, om daar die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid te doen verkondigen. Daar bij die plaats van de bediening der verzoening. En dan deze onbegrepen weg. Hier staat God boven. Weet u dat God alles weet? Die weet dat wij hier vanavond zitten. Dat is een alwetend God. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. God weet ook wat er met zijn lieve woord gebeurt. Hoe dat het soms ontkracht wordt. Doordat we het maar wat vertalen. Wat andere woorden gaan gebruiken. En daarin de diepste betekenis, maar ook de hoogheid en de verhevenheid die uit dat woord naar boven komt. Om die maar wat te verdoezelen. Alsof God iemand is die naast ons staat. Nee, gemeente. God staat overal boven als een gezaghebbend God. En daarom moeten we het woord ook altijd lezen vanuit dat oogpunt. Het zijn de woorden Gods. En dat had Filippus heel goed door. Die engel die tot hem sprak, dat zijn de woorden Gods. En daar boog hij voor. Onbegrepen. Maar we zeiden het, die ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde. En in de Heidelberger Catechisme staat ook nog zondag 10, de voorzienigheid. Dan gaat de Heere al de dingen al zo richten en schikken. Dat er straks een wonder gebeurt, want straks komt er Gods tijd om aan deze moorman die hier op de wagen zit, door de evangelist, door Filippus, om daar Jezus te gaan verkondigen. En dat die geest des Heren het in zijn ziel mag gaan toepassen. Maar daar weten ze allebei nog niets van. Ze moeten allebei die weg gaan. Die moorman begreep van Jeruzalem niet. Die had verwachting, die had hoop. Bitter teleurgesteld terug naar Candace. En dan Filippus onbegrepen. Onverklaard. En toch volgend. Allebei bidden. Daarboven Gods voorzienigheid. Want het is Gods tijd over een enkel ogenblik. Dat liefdesharte Gods. Als het ware rommelt dat ingewand Gods. Om die moorman genadig te gaan zijn. En dan gaat de Heere zijn knecht gebruiken. Om dat lieve woord wat hij aan het lezen is op die wagen. Om dat te gaan verklaren. En om dat te gaan uitstallen, want die moorman die is daar aan het lezen. En dan is Filippus er. En wat heeft de Heere tot Filippus gezegd? Filippus liep toe en hoorde de profeet lezen. Toen had de Heere tot hem gezegd, voeg u bij deze wagen. Die onbegrepenheid van Filippus die wordt hier opgelost. Omdat daar een man zit die een begeerte heeft. Een man zit die geen kennis heeft. Want wat is zijn kennis van het woord? Hij leest daar die brief Jesaja. En dan die opdracht voeg u bij deze wagen. En dan stond er in 34, ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Dus hij is daar aan het lezen. Wat leest hij? En de plaats, de schriftuur die hij las, was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt op de aarde weggenomen. Nou, die moorman die begrijpt er werkelijk niets van. Zegt Jesaja dit van zichzelf? Of zegt hij het van een ander? En Filippus, de geroepen knecht. En we mogen hier ook zeggen de gezonde knecht. Van groot belang hoor. Geroepen, gezonde. En dan krijgt hij daar, door die ingeving zich te voegen bij de wagen, krijgt hij de opening en mag hij daar op die woeste weg, in die verborgen plaats als het ware, dan mag hij daar dat woord gaan ontvouwen. Want daar zit een man op de wagen. Ja, hij is donker van kleur. Maar hij heeft zo'n zwart donker hart. En dat moet hij inleven. Dat is een zondaar. Is op weg naar de eeuwigheid. Had verwachting in Jeruzalem. Bitter tegengevallen. En dan toch Gods woord gekocht. Maar hij begreep het niet. Hoe moesten de zaken ooit opgelost worden? Nou zijn er nog in Vriezenveen. Met onopgeloste zaken. Het woord lezen en het niet verstaan. Die de toepassing er maar niet bij kunnen krijgen. En zo menigmaal roepen naar de hemels. O God, hoe moet dat nu? Dan moeten we wachten, hoor. David zegt in Psalm 40. Wachtende verwachten. Dat is in een biddend opzien wachten. Totdat de Heere de zaken gaat oplossen. En dan heeft deze moorman een zwart, een zondig, een vuil, een walgelijk hart. En dat is zijn beleving, dat is zijn inleving. En dan toch die boekrol. En dan komt dat ogenblik. Dat die grote God. Ja, die voorzienigheid. Maar dan wordt er hier wat geopenbaard. En dan brengt de Heer op zijn tijd. Op dat ogenblik. Op die tijd van dat welbehagen. Dan brengt de Heer deze twee mensen samen. En dan komt die vraag. Verstaat gij ook wat gij leest? Hoe zou ik toch kunnen, want ik heb geen uitlegger. En dan mag Filippus zijn mond open doen. En dan mag hij daar dat woord Gods gaan uitleggen. En dan wel net deze Jesaja 53. Gelijk een schaap ter slachting geleid. Dan mag daar Filippus gaan spreken over dat ene middel. Over dat ene medicijn. Wat nu deze zwarte boorman die dat inleeft in zijn ziel zo zwart. Mag hij gaan verkondigen. Ja wat? Dat de Heer Jezus zijn leven, zijn bloed gegeven heeft. Dus dat de Heer Jezus alles heeft op en aangebracht om deze zondige moorman te wassen en te reinigen en genade te schenken. En dan gaat hij hem verklaren. Hij is gelijk de schaap ter slachting geleid. Hij, ja, wie was dat? Zichzelf of een ander? Dat woord Gods, evangelie, Jezus Christus, gekend worden in zijn namen, in zijn staten, in zijn ambten, in zijn weldaden. En wat mag hij dan veel verkondigen? Want dan gaat het hier over dat de priesterlijke werk van Christus. Hij heeft zich gegeven, een schaap ter slachting. Nou, dat is toch wat. Als een schaap genomen wordt uit de kudde en hij moet geslacht worden. Weet u dat dat schaap dan heel gewillig meewandelt? Dat zal niet tegenstribbelen. Maar dat schaap, dat is gewillig, dat wandelt mee. En dan wordt hier dat grote lam waar Johannes op wees, zie het lam Gods. Dat wordt hier getekend. En weet u dat hij heel gewillig hier op de aarde zijn loopbaan heeft gelopen. Om op die slachtbank gebracht te worden. En dat dit lam wat hier aangewezen wordt, dat schaap. Dat dat niet hoefde te betalen voor zichzelf. Maar hij ging. Zijn vader had hem. Ja, die had hem verkoren van eeuwigheid. En daar in die eeuwige vrederaad, daar heeft hij het gezegd. Dat hij gewillig zal zijn. Dat hij die lijdelijke knecht van de vader zal zijn. Om voor voldoening te zorgen. En dan heeft hij hier op de aarde zich gewillig laten leiden. En is hij als een schaap ter slachting geleid. Stap voor stap. De vijandschap en de boosheid naar die zaligmaker. Dat werd zo getekend. Nochtans deed hij zijn mond niet open. Hij wist, ik moet een opdracht van mijn vader volvoeren. Hij wist, ik moet zorgen dat diegene die hij verkoren heeft van eeuwigheid, dat die straks als een gewassen reine maag teruggebracht zullen worden bij de vader. En daarom moest hij die hemel 33 jaar verlaten en hier op de aarde zijn en zijn leven geven. Hij had het als het ware in der eeuwigheid zijn vader beloofd. Ik zal al uw welbehagen doen. Nee, dan heeft hij hier niet tegen gestribbeld. Maar dan is hij gewillig die weg willen gaan. En dan is hij gewillig als een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam dat stemmeloos is voor hen die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. Nee, hij is volgzaam geweest. Naar Jeruzalem gegaan. Hij heeft zich niet verborgen. Hij heeft zich niet teruggetrokken. Hij heeft niet tegengesproken. Nee, wat zegt Johannes 18? Indien gij niet mij zoekt, laat deze heen gaan. Zo gewillig. En dat trad hij naar voren. En daar liet hij zich binden, omdat hij het wist, dit is de tijd. Ik moet me laten binden, want ik moet aan het recht van God genoeg doen. Opdat er een kerk, ja, opdat er een moorman is die met God verzoend zal worden. Is toch een wondere gemeente. En dan zijn kennis van het woord, hij begreep er niets van. En toen mocht daar die Filippus het uitleggen. En toen mocht hij die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid verkondigen. Ja, in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Dus hij is vernederd geworden. De knecht van de Vader. Het is Gods Zoon. We hebben met de kerst gezegd, de eeuwigheid is in de tijd gekomen. Die grote God. En hij heeft zich hier zo diep laten vernederen. Dan ga gaan we daar even naar de zaal van Caiaphas. En dan wordt die zweep ter hand genomen en die gaat over zijn rug. Die 10 knopen die aan die zweep zaten, omdat er betaald moest worden aan die ganse wet, 10 geboden. En dan wordt hij geslagen. Dan geeft hij zich gewillig, dan wordt hij vernederd. Die doornen kroon op zijn hoofd gedaan, dan wordt hij uitgejouwd en uitgelachen. Maar hij ging standvastig zijn weg, want hij moest zorgen dat die kerk zalig werd. Zijn wonderen. Hij heeft zich niet teruggetrokken. Nee, hij heeft zich vrijwillig gegeven. Hij is vernederd en in die vernedering is zijn oordeel. Wat is het oordeel? Nou, gemeente, op ons ligt het oordeel. Want wij hebben gezondigd. En als er geen wonder gebeurt in ons leven, gaan we straks voor eeuwig verloren hoor. En dan zullen we God moeten ontmoeten en dan kunnen we God niet ontmoeten, want dan is God vertorend. En voor een vertorend God, wat Jesaja zegt, hij is een verterend vuur, kunnen wij niet bestaan. En dan zullen we voor eeuwig weggedaan worden. Maar nu wordt hier gesproken over zijn oordeel is weggenomen. Ja, dat oordeel Gods om een mens voor eeuwig weg te doen, wordt hier weggenomen in die vernedering van Christus zijn Zoon. Die nu zijn leven gesteld heeft voor de schapen. En deze moorman, hij zit daar op de wagen. En zijn kennis van dat woord, ach, van wie zegt hij het? En dan gaat de Heere geven dat dat woord door Filippus gesproken mag worden. Maar dan gebeurt er nog wat, gemeente. Want die geest Gods is erbij. En dan gaan die woorden verder als dat oor. Vroeger zeiden ze, als het hier zit, zit het een voetje te hoog. Maar het moet in het hart. En dan paart die geest God zich aan het woord. En dan wordt het gelegd in het hart van de moorman. En dan krijgt hij kennis van wie Christus Jezus is. Dus dat is een soeverein Godswerk. Dus geliefde, zet u toch alsjeblieft onder het woord. Het woord wat de Heere ons gegeven hebt. Maar vraagt u dan als die geest Gods er ook mag zijn. Want het is toch door woord en geest. En dan gaat die geest het door de oorpoort brengen in het hart. En dan wordt voor deze moorman, die zijn doodstaat ingeleefd heeft, die verdoemelijk licht van nature. Daar wordt een zaligmaker verkondigd. Daar wordt bloed gepredikt. Tenzij ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Dus dat bloed van Jezus Christus. Ja, gemeente, en als Christus zijn bloed niet gegeven had, dan was er geen zaligheid geweest. Maar hij heeft zijn bloed gegeven. En met eerbied gesproken heeft hij op hemelvaartsdag die schaal met bloed bij zijn vader gebracht. Zegt, zie vader hier. En daarin al zijn kinderen, daar lag ook deze moorman in begrepen. Dat is toch een wonder. En dat mocht hij daar prediken. Dus toen werd die kennis van die moorman, dat werd een beleefde, een bevindelijke kennis in zijn ziel. Hij ging het verstaan. Nou mag ik u een vraag stellen. Hoe vaak is Jezus al gepredikt? Hoe vaak heeft u al gehoord? Hoe vaak heeft u de heilsfeiten weer gehoord? Ze zijn weer voorbij, mag ik het zomaar zeggen vanavond. We hebben Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, herdacht. Hoe vaak heeft u het gehoord? Dat Jezus als een lam ter slachting is geleid. Maar verstaat u het? Is het bevindelijk in het hart verklaard? Begrijpt u wat het betekent? Want daar gaat het toch om. Want anders zal het straks eeuwig tegen ons getuigen, omdat we ons niet bekeerd hebben. Maar Gods woord die zegt het toch bij het evangelie van Marcus. Gelooft alleenlijk. Ja, maar Dus ik moet geloven. Ja, gemeente, u moet geloven. Maar weet u wat de volk gaat leren? Ik kan niet geloven. Want ik ben alles kwijtgeraakt. Ik ben dood. En hoe kan een dode nu geloven? Dat is onmogelijk. En dan die nood maar te klagen bij de Heer. Opdat die waarde van dat bloed van hem een waarde mag krijgen in mijn ziel. Opdat ik Jezus mag tekenen. Zaligmaker. Jezus, zaligmaker. Christus. Ambten, profeet, priester. Nou, dat is vanavond wat naar voren gekomen. Koning, hij regeert. Dus zijn namen, zijn ambten, zijn staten, de staat van zijn vernedering, de staat van zijn verhoging. Ach, de kerk hier op aarde raakt nooit uitgeleerd van hem. En ik geloof dat die kerk hier op aarde alleen maar begeert om meer te leren van hem. Want hij wordt hun liefste. Hun Hefsiba. Nou gemeente, vertelt u eens, wie is Christus voor u? Kunt u hem verklaren vanavond wie hij is voor uw eigen hart en leven? En als u dat nu niet kunt, en voor vanavond eeuwigheid, hoe moet het dan? Want als u dat kunt verklaren en u bevindelijk weet hoe dat Christus zich geopenbaard heeft door de werking van de geest in de ziel. Als u dan sterft, dan zal Christus daar ook zijn. Maar als u dat niet geleerd hebt, als u dan sterft en voor die God moet verschijnen, is Christus daar ook niet. Zal wel zijn hoor. Dus hoe is de kennis van het woord? Want het woord is toch Christus, het evangelie. Daarin wordt hij verkondigd. Het woord is wet en evangelie. En dat geeft ontdekking. Maar dat geeft ook die vervulling in hem, die dood geweest is en die leeft. Dus die aan dat goddelijke recht volkomenlijk genoeg gedaan heeft. Nou, dat is nu noodzakelijk. Net als dat bij deze moorman noodzakelijk was, is dat bij ons allen noodzakelijk. Want hem te kennen, dat is het leven. We gaan eerst zingen, gemeente. 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En wat er verder volgt. 89, het zevende vers. gedachte de kracht vanuit het woord. Die twee mensen zitten daar op de wagen en Filippus heeft daar die tweede persoon van dat goddelijke wezen mogen verklaren. Zal het daar op die wagen een preekstoel geweest zijn? En wat heeft Filippus het gevoeld? Er was afname. Hij kreeg de woorden. En zo kan het wel eens zijn als je Gods woord mag uitdragen, dat je voelen mag, er wordt zo aangetrokken. Maar Filippus die ziet ook graag de vrucht, want hij is beginnende Christus te verkondigen. Nou, daar heeft hij gesproken over dat lam Gods, over die tweede persoon, die zijn leven gesteld heeft voor zijn schapen. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gegeven zal hebben, dan zal hij zaad zien. En dan Filippus. Als ze over de weg reisden, kwamen ze aan een zeker water. Is dat begonnen met verkondigen. Hij zal daar ook gesproken hebben over de doop. Dan zien ze een water. En dan gaat die kamerling wat zeggen. En daarom zullen ze ook gesproken hebben, want die man, die kamerling, die wist niet veel. Maar dan vraagt hij je toch, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dan gaat Filippus zijn mond open. Dan gaat hij een vraag stellen. Dan gaat hij als het ware eens op onderzoek uit. Hoe ligt het nu in het hart van deze man? Ik heb haar mogen verkondigen van Jezus Christus. En die dierbaarheid die er in hem is. En die gepastheid die er bij hem te vinden is. Maar hoe ligt het nu in het hart van deze moorman? Heeft dat woord in zijn hart kracht gedaan? En dan weten we, Filippus is een ambtsdrager. En die hoort en die luistert. Maar in het diepst van de zaak kan een ambtsdrager niet in het hart kijken. Maar, en dat hoort ook bij hun werk, om toch ook als er aan de bediening nog weer eens nieuwelingen mogen komen, om toch eens te gaan luisteren. Hoe ligt het nu in het hart van die persoon? En dat doet ook Filippus. Want die man die vraagt, wat verhindert mij nu om gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Dus indien gij van ganser harte, daarmee lokt hij als het ware deze moorman uit, om nu eens te gaan vertellen wie die Christus voor hem is. En dan komt het eruit. Het wordt hier met een paar woorden geschreven. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Ik geloof. Nou, wat een rijk getuigenis mag die moorman geven. Ik geloof. En daarmee weten we, deze man is wederom geboren geworden. Want wat geeft de Heer als de Heer de mens wederom geboren doet worden? We hebben straks gezegd, wij moeten geloven. Maar er is een volk dat komt erachter dat het niet kan geloven. En dan zegt Filippus, of dan zegt de moorman hier, ik geloof. Als de Heer de mens wederom geboren doet worden, dan geeft hij hem geloof. En deze moorman die mag hier getuigenis geven van hetgeen wat in zijn hart gewerkt is. Geliefden, we leven in dagen waarin we zoveel horen. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. We hebben het vorige week nog ergens gelezen. Ik weet niet bij wie het was, meer zo uit mijn hoofd. En die sprak ook over het geloof. Ik geloof. Weet je wat hij toen schreef? En daar viel mijn hart zo bij. We hebben ook een zondag gesproken over de kreupelen bij de poort. En toen kwam het ook zo naar voren. En daarom dat we het ook lazen. Dat geloofsleven komt in zijn vruchten openbaar. En dan wordt er niet zo gauw meer gezegd, ja maar ik geloof, ik geloof, ik geloof. Nee, dat komt in zijn vruchten openbaar. En bij deze moorman kwam in de vrucht van hetgeen wat er in zijn hart gebeurd was, openbaar wat er in zijn leven was gebeurd. Dus in de vruchten van het leven, ja ook 2024 hoor, dat is niet vreemd toch? Of, ja, kind van God en alles moet maar kunnen. Nee toch, het komt in de vruchten openbaar. En dan zien we hier die kracht die dat woord gedaan heeft bij de moorman. Ik geloof, en toen is hij wat gaan vertellen. En in die vertellen, wat hij verteld heeft, kwam in de vruchten openbaar wat de Heeren in zijn ziel gewerkt had. En dan vraagt hij erom om gedoopt te worden. De doop heeft een betekenis. Want dat dopen kwamen ze een wadi tegen. Dat is een soort diepte geweest daar op die weg. En als dan die grote regentijden er waren, dan liepen die wadi's vol met water. Want in Israël waren maar een paar keer per jaar van die regentijden en dan kon het vee uit zo'n wadi nog drinken zolang er water in stond. Dus het is niet lang na een regentijd geweest. En dan is die wadi vol water. En dan dopen. Dopen is ondergaan en weer opkomen. Daar moet u eens over nadenken. Gemeente, de tijd is om, we kunnen het allemaal niet meer zo uitbreiden. Maar dat is sterven aan en opstaan uit. En dan geeft deze moorman hier een groot getuigenis en in de vrucht komt openbaar dat dat werk Gods in zijn ziel verheerlijkt is. Sterven aan onszelf. Nou, dat is een doorgaande les voor de kerk. Catechismus maar eens lezen. Sterven aan onszelf en het opstaan in een nieuw godzalig leven. En daar spreekt de catechismus toch over. Zondag 33 meende ik. Sterven aan de oude mens. Dus dat komt in de levensvruchten openbaar. En nu komt hier bij deze moorman openbaar. Dus de kracht van het woord wordt getekend in zijn leven. Dat is toch een wonder, hè? Dus dat werd gehoord, dat werd gezien, dat kwam openbaar. En dan leven wij in zulke oppervlakkige dagen. Waar er wel zoveel gezegd wordt en soms zoveel beleden wordt. Maar waar we dan de vrucht zo missen. Oppervlakkig. O gemeente, hoe staat het er nu voor op reis naar de eeuwigheid? De boom wordt aan zijn vruchten gekend. Wij gaan naar huis. We hebben vanavond geprobeerd iets te zeggen van deze moorman. Heeft u daar uw leven in getekend gezien? Dat dat woord zijn kracht ging doen in uw ziel. Omdat die geest God zich aan dat woord paarde. En dan stond er hier op de kansel een man die verklaarde wat er in het hart geschiedde, terwijl hij u helemaal niet kende. Nee, dat is die werking van die geest. Dat zit in de voorzienigheid Gods. Dan wordt er van de daken gepredikt wat er in de binnenkameren geschiedt. En dat geeft nog verbinding aan elkaar ook. Hoe wist die man nu dat ik zo zat te tobben? Nee, dat wist die man helemaal niet, maar dat wist God wel. En toen zei God met eerbied, ga vanavond dan maar eens over spreken. Want er zit zo'n arme tobber in Vriezenveen. En die moet er eens uitgehaald worden. Die moet eens onderwijs krijgen wie nu Christus Jezus is. Want hij verstaat het niet. Zegt hij het van zichzelf of van een ander? Nee, dat zegt hij van een ander, van de knecht des vaders. Die zijn leven gegeven heeft om de toren Gods te stillen. En om zo te zorgen dat een zondaar die in dit leven met God van doen gekregen heeft. En voor God niet kan bestaan leren mag dat die voor God kan bestaan in hem die enig geboren zoon. Die zijn leven gegeven heeft. Dat is groot. En als dat in de ziel mag gaan leven. En als dat waarheid wordt. Ja, dan wordt er iets gesmaakt van die zaligheid in een ander. Dan doet er van mezelf niets meer mee, hoor. Nee. Want wij kunnen niets goeds toebrengen. Niets, een nagelschrapje van de mens kan er nog niet bij. Maar dan wordt er geroemd in een ander. Ja, ik geloof dat Jezus Christus Gods Zoon is. Die God gezonden heeft tot een volkomen verlossing. Volkomen. Ja, dat beleven we hier op aarde niet, hoor. Nee. De Heere wil zijn kerk wel eens een ogenblikje wat geven. En dan mag de ziel wel eens wat vollopen met die liefde Gods in Christus. Maar volkomen, nee, dat kunnen we hier helemaal niet dragen. Dan zouden we te neerstorten. Als die volkomen zaligheid, nee, dan moeten we dat geestelijke lichaam, straks dat nieuwe lichaam, dat zal het kunnen dragen. Want dat is een verheerlijk lichaam waarin Gods beeld weer in zijn volle glans terug is. Maar hier kunnen we dat niet dragen. Maar dan geeft de Heere soms eens een kruimeltje van die liefde. En dan moet ik nou denken aan een kind van God waar we spraken. Waar de Heer in het hart zo vol gemaakt had, dat ze zei, ik moest op de bank gaan liggen, ik kon het niet dragen. Omdat die liefde Gods in Christus het hart vervulde. Het woord. Wat de Heere gebruikt, wat de Heere geeft, wat de Heere nog gelaten hebt. Zullen we biddend met dat woord bezig zijn, maar zullen we ook zoeken en vragen. Als de Heere dat woord, zoals hij het ons in Nederland gegeven heeft. En dan gaan we echt terug naar 1618, 1619 en de jaren die daarop volgden. Op een bijzondere wijze in onze Nederlandse taal gegeven. Hoe dat woord al zo menigmaal gebruikt is tot de zaligheid. Zullen we daar dan maar eenvoudig aan vasthouden. Opdat die God der genade in onze harten zijn zaligheid wilde schenken en kerk des Heren. Hoe staat het erbij vanavond? Is nog wel eens een strijd? Bent u dat pak al kwijtgeraakt? Dat bloed ging het vanavond over. Ja, dat kan zo de vraag zijn voor de kerk des Heren. Ja, maar die zijn toch zalig? Oh ja. Dat pak kan nog zo drukken op de ruggen. Die schuld moet weggedaan. Dat moet vergeven worden. Moet weggeworpen worden. In die zee van eeuwige vergetelheid. Ja, roep dan maar om de toepassende werk van dat bloed van Jezus Christus. Het ging over dat lam. Slachting. Slachten is bloed vloeien. Gods recht eist bloed. Gevloeid. Dan mogen ze in dat bloed van hem hun zielen wassen. En dan als een reine maagd zijn. O, die dierbare borg en zaligmaker. Er zijn nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. En daarom in ons arme Nederland. Wat zo wegzakt en zo wegzinkt. En zo wereldgelijkvormig wordt ook in onze gemeentes. Nochtans, ik zal mijn geest uitgieten op het zaad en mijn zegen op de nakomelingen. Amen. Onze slotzang is Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat er verder volgt, 73, het 13e vers. Vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.